een overlijden in het midden van de gemeente. Zuster Hermien Velten Hanskamp is op 1 november gestorven, op de leeftijd van 81 jaar. We mogen geloven dat de Heere haar heeft afgelost en thuisgebracht. De begrafenis zal plaatsvinden aanstaande zaterdag. De rouwdienst begint om 11:15 in de aula van de Munnikenhof. En aansluitend is er de ter aarde bestelling. Gelegenheid tot condoleren aanstaande zaterdag van 10:30 tot 11:00 ook in de Munnikenhof. Tot zover deze mededeling. En de schriftlezingen zijn op deze dankdagmiddag genomen uit Nehemia 8, Nehemia 8 en Johannes 7, Johannes 7. In de naam van de Vader die zondaren verkiest, en van de Zoon die zondaren verlost, en van de Heilige Geest die zondaren vernieuwt, de drie enige God, is deze dankdagmiddagdienst geheiligd. Amen. Geliefde gemeente, genade, vrede, barmhartigheid, vertroosting en blijdschap wordt u rijkelijk geschonken van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van zijn Heilige Geest. Amen. Zuster Velten nam een bijzondere plaats in onze gemeente, eerst aan de zijde van haar man die de gemeente jarenlang als ouderling heeft gediend, maar ook daarna was zij erg betrokken en geestelijk ook van betekenis voor het welzijn en meeleven in de gemeente. Wij willen Gods werk in haar leven dat nu voltooid is gedenken door nu met elkaar te zingen uit Psalm 73... de bekende versen 12 en 13, ik zal dan gedurig bij u zijn en wien heb ik nevens u omhoog. We zingen staande Psalm 73, de versen 12 en 13. Wij doen u eerst belijdenis van ons geloof in Gods voorzienige zorg en leiding met zondag 10 uit de catechismus en zingen aansluitend uit Psalm 105 vers 22. Psalm 105 vers 22 na de geloofsbelijdenis uit zondag 10. Wat verstaat gij door de voorzienigheid Gods? De almachtige en alomtegenwoordige kracht van God, door welke hij hemel en aarde, als ook alle schepselen, gelijk als met zijn hand, nog onderhoudt en zo regeert, dat loof en gras, regen en droogte, vruchtbare en onvruchtbare jaren, spijze en drank, gezondheid en ziekte, rijkdom en armoede en alle dingen, niet bij geval, maar van zijn vaderlijke hand ons toekomen. Waartoe dient ons dit, dat wij weten dat God alle dingen geschapen heeft en ze nog door zijn voorzienigheid onderhoudt? Dat wij in alle tegenspoed geduldig zijn, in alle voorspoed dankbaar en in alles dat ons nog toekomen kan een goed toevoorzicht vertrouwen hebben op onze getrouwe God en Vader, dat ons geen schepsel van zijn liefde zal scheiden, aangezien alle schepselen zo in zijn hand zijn, dat zij tegen zijn wil zich nog roeren, nog bewegen kunnen. Amen. Wij willen de Heere eerst bidden om zijn genade om dankdag te kunnen houden. En we willen opdragen de kinderen van zuster Velten en hun families. Mag ik u voorgaan in gebed. Zomaar midden in de week, Heere, mogen wij een ogenblik afzonderen om vanmiddag en vanavond in uw huis te zijn om dankdag te houden. Dat is een goede gewoonte, al heel oud in Nederland. Laat het ook inhoud hebben in die zin dat we danken niet beperken tot deze twee diensten, maar dat het een uiting mag zijn van een leven dat genade kent en dat daarom met ogen van het geloof ziet dat u zoveel geeft, dat u zo goed bent, dat het leven een dankoffer is. De lippen die de naam van de Heere belijden, het leven dat ademt door de geest om de Heere te dienen, de Heere te volgen op al zijn wegen. We zijn dankbaar dat we in alle rust en vrede deze dankdag mogen beleven en hier samen mogen zijn met de gemeente, in de kerk en thuis. Heere, wil ze nabij zijn. We denken aan zuster Velten die gestorven is in deze week, ontslapen in de Heere, thuisgehaald zoals de kinderen melden op de rouwbrief. Dat is goed getypeerd. Zij leefde met u. Ze was een zondares in zichzelf. Maar ze kende ook de tere omgang met u, de Heere. Verwonderd uit de goedheid Gods sprekend, ook tegen de dominee. En zo betrokken bij de Pnielkerk en bij de verkondiging van uw woord in deze gemeente. Maar overal waar uw woord ook trouw bediend werd. wij moesten afscheid nemen als gemeente van deze zuster die een bepaalde plaats in onze kerk had. Eerst aan de zijde van haar man en ook daarna. We bidden voor de kinderen en de kleinkinderen en de verdere familiebetrekkingen, Heere. Wil ze alle gedenken, nu herinneringen bovenkomen aan moeder en aan vader ook die al haar voorgegaan is. En ook geloofsherinneringen aan de geestelijke opvoeding. En ook dat ze mens bleef in zichzelf, maar kind van God mocht zijn door genade. Zegen de familie en ons als gemeente als wij toeleven naar de dag van de begrafenis. En dat ook uw woord dan centraal mag staan. Wij vallen weg, wij moeten het tijdelijke met het eeuwige verwisselen. U past op het stof van ons lichaam. En dat wekt u op de uiterste dag in heerlijkheid om eeuwig u ook in het lichaam groot te maken. Gedenk ook andere families die een geliefde dode betreuren. En misschien juist als er weer een bericht is dat iemand gestorven is, worden die wonden soms ook weer opengehaald. Wilt u balsem geven uit uw hemelse apotheek, dat die gegoten wordt door het werk van uw geest in onze schrijnende wonden. Heere, gedenk ons, zegen onze kinderen en leid ons door uw geest en woord. Wil het woord openleggen en leg in dat woord uw hart open. Gedachten van vrede over zondaren. De bedoeling is dat de hemel vol wordt met dankende mensen. En de vooroefening is hier op aarde. De generale repetitie wordt geleerd door u de Heere om eenmaal volmaakt te mogen danken rond de troon en op de nieuwe aarde. Heere, zegen uw knechten, de organist, de koster, de kinderen, de ouderen, thuis en in de kerk. En wilt u de duivel buiten houden, buiten het gebouw, buiten ons hart en leven. En zelf heerschappij oefenen door uw geest en woord over ons leven. Bekeer ons als wij nog geen persoonlijke band met u hebben. En versterk het leven van de genade als wij u mogen kennen. U komt de dank toe, Heere. Werk dat zelf. En leer ook ons onze verantwoordelijkheid verstaan daarin. Het gaat uiteindelijk niet om het bidden, maar om het danken, goed spreken van God. Dan komt u aan uw eer en is een mens zoals u hem bedoeld heeft. Hoor ons in ons bidden en verhoor ons door uw gunst, om Jezus wil. Amen. Op verzoek van de scholen lees ik het opgegeven hoofdstuk uit Nehemia, tenminste een deel ervan. En dan ook nog een stukje uit het Nieuwe Testament. Wij willen lezen uit Nehemia 8, de versen 10 tot 19. Nehemia 8, de versen 10 tot 19. En dan zingen, en ik hoor dat de kinderen het versje uit het hoofd hebben geleerd, dus die kunnen het meezingen uit hun hoofd. Psalm 127, vers 1. Vergeefs op bouwen toegelegd, vergeefs ons om het huis voltooid te zien, gezwoegd, gezweet, o arbeidslieden. Zo God zijn hulp aan het werk ontzegt, vergeefs. Maar de Heere wil de zegen geven. Dus Psalm 127, vers 1. Misschien kan de organist het een keer voorspelen, omdat het toch wel een beetje een onbekendere wijze is. En dan zingen wij die psalm. Nehemia 8 vanaf vers 10. En Nehemia, dezelfde is Hatirsata, dat betekent stadhouder. En Esra, de priester, de schriftgeleerde en de levieten die het volk onderwezen, zeiden tot al het volk, deze dag is voor de Heere uw God heilig. Bedrijft dan geen rouw en weent niet, want al het volk weende als zij de woorden van de wet hoorden. Voorts zeide hij tot hen, gaat, eet het vette en drinkt het zoete en zendt delen aan degenen voor welke niets bereid is. Want deze dag is voor onze Heere heilig. Zo bedroeft u niet, want de blijdschap van de Heere, die is uw sterkte. En de levieten stilden al het volk, zeggende: zwijgt, want deze dag is heilig, daarom bedroeft u niet. Toen ging al het volk heen om te eten en om te drinken en om delen te zenden en om grote blijdschap te maken, want zij hadden de woorden verstaan die men hun had bekendgemaakt. En des andere daags, de tweede dag dus van die week, verzamelden zich de hoofden van de vaderen van het ganse volk, de priesters en de levieten, tot Ezra, de schriftgeleerde. En dat om verstand te bekomen in de woorden van de wet. En zij vonden in de wet geschreven dat de Heere door de hand van Mozes geboden had dat de kinderen Israëls in loofhutten zouden wonen op het feest in de zevende maand. En dat zij het zouden luidbaar maken, kenbaar maken en een stem laten doorgaan door al hun steden en te Jeruzalem zeggende: gaat uit op het gebergte en haalt takken van de olijfbomen en takken van andere olieachtige bomen en takken van myrtebomen en takken van palmbomen en takken van andere dichte, dat is loofbomen, om loofhutten te maken zoals er geschreven is. Alzo ging het volk uit en haalden ze en maakten zich loofhutten. Een ieder op zijn dak en in hun voorhoven en in de voorhoven van Gods huis en op de straat van de Waterpoort en op de straat van de Efrata-poort. En de ganse gemeente dergenen die uit de gevangenis waren wedergekomen maakten loofhutten. En woonden in die loofhutten, want de kinderen Israëls hadden al zo niet gedaan sinds de dagen van Jozua de zoon van Nun tot op deze dag toe. En er was zeer grote blijdschap. En men las in het wetboek Gods dag bij dag, van de eerste dag tot de laatste dag. En ze hielden het feest 7 dagen en op de 8e dag, de verbodsdag, naar het recht. De Heere Jezus heeft ook zelf het loofhutfeest gevierd. En daar lezen we iets van in Johannes 7, het Evangelie naar Johannes, hoofdstuk 7, vers 37 tot 41. Johannes 7, vers 37. En op de laatste dag, de grote dag van het feest, stond Jezus en riep zeggende: zo iemand dorst, die komen tot mij en drinken. Die in mij gelooft, gelijk de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn buik vloeien. En dit zeide hij van de geest, de welke ontvangen zouden die in hem geloven, want de Heilige Geest was nog niet, aangezien Jezus nog niet verheerlijkt was. Velen dan uit de scharen, deze reden horende, zeiden: deze is waarlijk de profeet. Anderen zeiden: deze is de Christus. En anderen zeiden: zal dan de Christus uit Galilea komen? Tot zover. We zingen nu Psalm 100 in zijn geheel. Juicht aarde, juicht alom de Heer. Psalm 100 in zijn geheel. Straks na het amen van de preek willen we zingen uit Psalm 119, het vijfde vers, waarmede zal de jongeling en ook het jonge meisje het pad door ijdelheden omsingeld rein bewaren, gewis als hij, als zij het houdt naar het heilig blad. U zoekt mijn hart, mijn oog blijft op u staren. Psalm 119, vers 5 straks. De tekst voor de preek is genomen uit Nehemia 8. Ik lees eerst vers 17 en 18a en dan ook nog vers 11, het slot. Dus de tekst voor de prediking vanmiddag. Nehemia 8, vers 17 en 18a. Alzo ging het volk uit en haalden ze en maakten zich loofhutten. En ieder op zijn dak en in hun voorhoven en in de voorhoven van Gods huis en op de straat van de waterpoort en op de straat van de Efraïmspoort. En de ganse gemeente, degene die uit de gevangenis waren wedergekomen, maakten loofhutten. En dan het slot van vers 11. Want de blijdschap van de Heere, die is uw sterkte. Gemeente, ouderen, jongeren. Afgelopen week stond er in het RD een mooie foto van kasteel Amerongen. Dat is en wordt gerenoveerd. Prachtig om te zien. Op staatskosten, dus dat kan ook geen kwaad. Je kunt bij dat kasteel Amerongen ook heel mooi wandelen, jongens en meisjes. Misschien gaan jullie er wel eens op een woensdagmiddag of op een zaterdag naartoe. Je kunt daar prachtig hutten bouwen. Bouwen jullie wel eens een hut? Mooie stad, hè? In de boom of onder een struik. Of in de wal van de gracht van kasteel Amerongen. Je hebt er plek zat. Een hut bouw je om te spelen. Maar stel je nou voor dat het gaat onweren. Nou, dan is zo'n hut niet zo fijn, hè? Of als er de rivier buiten de oever streedt. Nou, kasteel Amerongen staat tegen de uiterwaarden aan. En als dan die hut helemaal onder water komt te staan. Ja, dan kun je er toch niet wonen, hè? Of als het gaat vriezen. Het wordt erg koud. Weet je wat je dan altijd kunt doen? Dat kasteel Amerongen, dat is open voor mensen. Dus als het gevaar komt, dan kun je altijd naar het kasteel gaan. En ja, dat is zo'n machtig gebouw. Je hebt misschien de foto in het RD wel gezien. Dat staat als een huis. Laat dan het onweer maar komen. Laat dan het water maar komen. De vorst en de wind. Als je vanuit je hutje vlucht naar het kasteel, dan ben je veilig en dan blijf je veilig. En dan zit ik eigenlijk midden in de tekst. Vers 17, dat loofhutje, dat is die huttenbouwerij in de uiterwaarden van de Rijn bij kasteel Amerongen. En vers 11, het slot, de blijdschap van de Heere, die is uw kasteel, staat er eigenlijk in het Hebreeuws. Bolwerk, vesting. Snap je? De naam van God staat als een huis. En daarom, omdat dat zo is, en je op de Heere aangewezen moet blijven, moet jij een loofhutje bouwen. Want weet je, als je een loofhutje bouwt en zelf geen kasteel, dan vlucht je altijd naar dat kasteel toe als de narigheid komt. En als er geen narigheid is, dan hou je dat kasteel in het oog. Want gebeurt er wat, dan is dat ons bolwerk. Nou, als je zo in je loofhutje zit, als je zo een hutje bouwt, dan kun je blij zijn. Dan kun je dankbaar zijn. Want het kasteel van Gods huis is op korte afstand. Thema voor de preek: blijdschap in een loofhut. Je mag ook zeggen dankdag in een loofhut. Maar dat vond ik iets te ver gaan. Dus ik zeg maar blijdschap in een loofhut. Drie gedachten. Zomaar onderweg. Ten tweede, van de weg af. Ten derde, op de goede weg. En dan bedoel ik de weg van de Heer Jezus. Ik herhaal. Blijdschap in een loofhut. Zomaar onderweg. Ten tweede, van de weg af. En ten derde, op de goede weg. Ja, zie je wel eens blijde kindergezichten? Kinderen kunnen zo blij zijn, hè? En dat is voor ouders ook altijd fijn als je blije kindergezichten ziet. Dit werkt aanstekelijk. Of jonge mensen, de een is geslaagd voor zijn examen, die komt zeggen, ik ga verder studeren of ik heb werk gevonden. Of een meisje is gevraagd door een jongen. Nou, dan zie je dat ze stralen van de liefde. Maar die blijde kindergezichten en dat stralende bruidspaar bijvoorbeeld, er kan zo'n donkere onweerswolk komen en dan is het opeens heel anders. Blijdschap is een heel groot goed. En tegelijk is blijdschap ook heel broos, jongens en meisjes. Je kunt het vergelijken met een zeepbel. Die kun je blazen in de lucht, hè, en als ze een zeepbel zijn, dan vertonen ze prachtige kleuren. Maar er hoeft maar iets te gebeuren of ze spatten uit elkaar en er blijft niks over. Onze blijdschap is als een zeepbel. Die spat zomaar uit elkaar. Nou, dat zien we in Nehemia 8. De mensen waren teruggekomen uit de ballingschap. En ze hadden Jeruzalem wat herbouwd, de muren en de huizen. En bij de schoonmaak van de tempel was een boekrolletje gevonden. En daar stond de wet van Mozes in. En dat werd voorgelezen door Ezra, de dominee in het verhaal, zou je kunnen zeggen. De schriftgeleerde, prachtige naam. Hij gaat op een verhogingtje staan, een soort preekstoeltje, een podium. En dan gaat hij voorlezen uit de 5 boeken van Mozes. En waarschijnlijk heeft hij voorgelezen dat de Heere dat volk uit Egypte verlost had. Nou, machtig, hè? Als je een sterke God hebt, denk aan dat kasteel Amerongen. Zo machtig als dat huis is, zo sterk en machtig is de naam van de Heere God. En een vijand, die kan bewapend zijn, maar God wint het. Nou, zo was het ook gegaan. Ze waren uit Egypte gegaan en ze waren uiteindelijk na 40 jaar aangekomen in Jeruzalem. Eindelijk thuis. En nu horen ze dat ze uit dankbaarheid voor Gods bewaring al die 40 jaren loofhutten moeten bouwen. Maar dat hadden ze sinds Jozua de hoge priester al niet meer gedaan. En dan gaan ze huilen. En misschien huilen ze wel omdat ze het zo bijzonder vinden dat Ezra, de schriftgeleerde, het woord van de Heere weer voorleest. Dat hadden ze ook tijd niet gehoord. En misschien huilen ze wel vanwege het feit dat ze zo ongehoorzaam geweest zijn aan God om geen loofhutten te bouwen. Want die loofhutten, hoe bouw je nou een loofhut? Hoe bouwen jullie een hut? Misschien niet in de uiterwaarden van de Rijn, maar het kan ook in je tuin. Dat doen ze hier straks ook. Hè. In de tuin, op de straat, op het plein van de kerk, op het plein van het gemeentehuis. Overal. Hoe bouw je zo'n hut? Ze mogen takken van de bomen halen, looftakken, bomen waar vruchten aan zitten. En daar mogen ze een hut van bouwen Ieder voor zich, op zijn balkon zelfs ook. Maar één ding, van boven moet de loofhut open blijven. Nou, dat is ook wat. Als het dan gaat regenen, dan word je kletsnat. Niks mee te maken. Mozes had het van God zo gekregen en doorgegeven aan het volk. Een mooie hut bouwen, maak hem maar goed dicht van de zijkant. Maar van boven moet hij open blijven. Waarom? Als een teken dat God zorgt. Zo had God het gedaan 40 jaar lang. Die machtige God, hè, denk aan dat kasteel Amerongen. Die was niet alleen sterk in zijn kracht, maar die was ook vaderlijk in zijn zorg. En die zei, mensen, nou zijn jullie weer in Jeruzalem en de muur was hersteld rond de stad. Dan kun je denken, nou dan hebben we de zorg van God niet meer nodig. Maar nou moet je een loofhut blijven bouwen, niet maar voor de grap, maar om te oefenen dat je nou op diezelfde naam van God blijft vertrouwen. Mooi, hè? Van boven kan natuurlijk regen komen en kou en een vijand, zeker. Maar daarboven staat God. En om je nou te oefenen dat je op de Heere vertrouwt, moesten er geen ramen aan de zijkant van de loofhut zijn, maar naar de bovenkant. Nou, zomaar onderweg. Want, ja, in Jeruzalem, in hun eigen huis, achter de veilige stadsmuren, konden ze denken, wie maakt me wat? Maar ze moesten leren vertrouwen op de Heere. Jongens en meisjes, we hebben biddag gehouden en we gaan zondags naar de kerk en door de weken en op school en thuis bidden we. Vertrouwen we nou op de Heere? Vertrouwen we nou op de Heere? Daar gaat het toch om, hè? Natuurlijk, je hebt een goed verstand en je kan goed meekomen. Lieve ouders, fijne school, leuke vriendjes, fijne club in de kerk. Prima, heel fijn. Maar vertrouwen we nou echt op de Heere? Als je dat nou als je die hut nou bouwt daar, hè, bij het kasteel Amerongen, zo vlak bij de rivier, dan kun je best wel een beetje, zou dat water van de Rijn nou zo hoog stijgen en dan mijn hut onderlopen? Kijk maar naar het kasteel. Kijk maar naar het kasteel. En mocht dat gebeuren, je hoeft natuurlijk ook niet te bang te zijn, maar mocht dat gebeuren, dan kun je altijd uit je hut vluchten naar het kasteel. Dat is de tekst in het slot van hoofdstuk van vers 11. Hè. Daar staat dan, want de blijdschap van de Heere, die is uw sterkte. En als je dan bij hoog water of bij erge kou of bij een vijand vlucht naar het kasteel, dan kun je altijd naar binnen gaan. Er is altijd ruimte. Bij God is altijd ruimte. Nou mensen, dat is nou dankdag houden. Als je nou echt gebeden hebt met biddag, Heere, ik wil op u vertrouwen. Loofhut, raam naar boven. En u hebt me bewaard toen de keer heftig onweerde of toen ik erg ziek werd. Dat vond ik heel naar, maar toen ben ik naar u gevlucht. En toen was er ruimte in het kasteel. In uw naam. In uw huis, bij u thuis. Kijk, dat loofhutje geeft aan, vertrouw niet te veel op jezelf, maar zet je vertrouwen op de Heere. Ezra, die vertelt het en het volk komt ervan onder de indruk. Ze mogen niet gaan huilen, ze moeten hun werk laten rusten. Ezra zegt, want deze dag is voor de Heere een bijzondere feestdag. En het feest duurde een week en vooral de eerste en de achtste dag waren erg belangrijk. Het heeft ook te maken met het feit, mensen, dat wij maar al te gauw ons vertrouwen zetten op de dingen van eten en drinken en gezondheid. Van geld en goed en voorspoed. En natuurlijk krijg je die uit Gods hand en mag je daar dankbaar voor zijn. Maar dat is niet alles. Dat is niet alles. Dankdag houden, kunt u het? Kun jij het? Als er ziekte kwam, of als je slechte cijfers kreeg, of als je ruzie hebt meegemaakt thuis of in de familie of op school, dat zijn nare dingen. Dan zijn er een hele hoop dingen waar je niet voor kunt danken. Natuurlijk mag je danken voor welvaart en gezondheid en dat je een goed cijfer voor je repetitie haalde. Maar er zijn ook dingen waar je niet voor kunt danken. En daarom is nou zo belangrijk dat de sterkte van de Heere. Denk aan dat kasteel Amerongen. Sterkte van de Heere. Dat is je blijdschap. En dat wilde Ezra, dat wilde Heere, dat wil Nehemia hier Israël leren. Want ze kennen hun pappenheimers wel een beetje hoor. Als ze eenmaal thuis zijn, weer met hun veilige dak boven het hoofd in hun eigen huisje, dan houden ze het wel voor gezien bij God, want dan kunnen ze het zelf wel af. En daarom blijft het feest van, zullen we samen een loofhut bouwen, van kracht. Dat wordt elk jaar het feest. Kom elk jaar terug, ga door tot aan de Heer Jezus, want de Heer Jezus gaat zelfs ook naar het feest. En weet je wat ook zo mooi is? Ze mogen het overal doen. Op hun balkon, zei ik al, in hun achtertuin, op het plein van de kerk, bij de waterpoort, bij de Efraïmspoort, aan alle plekken van de stad. Wat zal het dan geweest zijn, zeg? Al die loofhutten, heel de stad. God bedoelt ermee. Of je nou thuis zit, of je nou werkt of slaapt, of je nou naar school gaat of speelt op straat, of je nou naar de kerk gaat, of je zit te zwoegen op een repetitie, al die dingen van het hele brede leven, dan moet je altijd opkijken naar God. Het raam naar boven open houden. Moet niet beslaan, er mag niet eens een raam zitten. En daar hoef je niet bang voor te zijn, want God zorgt. En gebeuren er nare dingen, en die gebeuren, dan denk aan het kasteel. Zo vast als het kasteel Amerongen staat, zo klinkt de naam van de Heere als een klok. En het volk heeft het begrepen, want er komt een activiteit in de stad van heb ik jou daar. Het volk dat uit de ballingschap teruggekomen was, ze maken allemaal prachtige loofhut. De een misschien nog mooier dan de ander. Let er ook op waarvan ze takken af mogen plukken. Van palmbomen, olijfoliebomen, van loofbomen, van andere myrtebomen, ook prachtige bomen. Mooi hè, vruchtbomen. Loofbomen, dat is natuurlijk om het een beetje beschut te krijgen aan de zijkant. Maar de vruchten van die bomen mochten ze ook plukken. En als een geschenk, het was ook een oogstfeest, als een geschenk brengen door heel de stad. Staat nadrukkelijk bij, ook aan mensen die het nou net niet hadden. Die erom verlegen zaten. Prachtige trekken. Kijk, ik zei net, je mag danken voor je zakgeld, voor je gezondheid, voor een lieve vader en moeder, voor een goed cijfer op school. Je moet goed je best doen, maar uiteindelijk doe je dat niet voor jezelf. Doe je dat voor de Heere. En wij hebben zoveel, ook als het nu een beetje recessie is in het land, en het wat teruggaat wat welvaart betreft, houden we er nog zoveel over dat we nog best kunnen delen. Daarom collecteren we ze meteen ook. Dan mag je wat indoen in de zak, ook voor iemand anders. En de kerkraad en de diaconie die zorgen ervoor dat het ook bij iemand anders terechtkomt. Prachtig is dat, hè? En zo zie je dat door dat feest en door die voorlezing uit de Bijbel er iets komt van samenbinding in het volk. Samen de Heere dienen. Ieder bouwt zijn eigen loofhut, maar ze dienen toch samen de Heere. En hoe kan dat? Het zijn heel verschillende mensen. Doordat ze allemaal een raam hebben naar boven. En doordat boven al die open hutten aan de bovenkant er de ene Heere is die van boven kijkt naar beneden. En die voor al dat volk zorgt. Wonderlijk, hè? God is goed. Dat is de toon van de muziek. Het galmt in heel Jeruzalem. God is goed. En het is natuurlijk de bedoeling dat de mensen dat ook overnemen. Hè? Daarvoor moest je een loofhut bouwen. Om de afhankelijkheid van de Heere niet alleen maar met je mond te belijden. Maar ook echt in je leven te laten zien. Vandaar ook het delen van de gaven. Wat kun jij nou straks na de eredienst, als we thuiskomen. Wat kan jij nou, jonge meisje, oudere. Wat kan jij nou delen met iemand anders? Iemand die het niet heeft. Kun je natuurlijk niet naar Afrika brengen. Dat kun je in de collectezak doen. Maar je kunt misschien ook wel dichterbij bij een zieke. Of bij een mevrouw die eenzaam is en thuis woont. Wat kun jij nou delen of geven van iets dat van jezelf was. Dat jij van de Heere gekregen had. Om dat nou door te geven aan een ander. Zullen we samen een loofhut bouwen? Blijdschap in de loofhut. Dankdag in de loofhut. Ja, we hoeven natuurlijk niet letterlijk een loofhutje te bouwen. Al mag je natuurlijk best eens een keer naar kasteel Amerongen gaan om daar een prachtige hut te bouwen. Misschien wat voor een knapenvereniging of een meisjesvereniging voor de jongensclub. Om samen op een zaterdag loofhutten te gaan bouwen bij kasteel Amerongen. Het gaat om de afhankelijkheid van de Heere. En dat is ook de inzet van de preek van de Heere Jezus. Hij viert het loofhuttefeest mee. En op de 8e dag staat er, de grote dag van het feest, eigenlijk de dag van de toepassing. Dan gaat de Heere Jezus spreken. En dan zegt hij, wie heeft er dorst? Nou ja, als je een hele middag loofhutten bouwt, dan lust je best een lekker drankje. Fris water. In het kasteel is het te krijgen. Maar die dorst van de Heere Jezus, die bedoelt de Heere Jezus met, waar heeft jouw leven nou echt behoefte aan? Natuurlijk ook aan gewoon water, maar Jezus bedoelt, als je nou echt blij bent in je loofhut, dan heb je een band aan de Heere God. Door de Heilige Geest. Dat bedoelt hij, die komen tot mij en die drinken. Dan wil de Heere Jezus de zegen geven van zijn nabijheid. Hij die de Heilige Geest in ons hart geeft, zo dat je ook inderdaad elke dag van je leven op de Heere leert vertrouwen. Als je gezond bent, als je ziek bent, als je een kind bent, als je een jongvolwassene bent, als je ouder wordt, in alle omstandigheden van het leven. Als er tegenwind is, als het voor de wind gaat, op dankdag, op biddag, altijd door. Dan wordt je hart leeggemaakt van jezelf. Dat kon Ezra zo nog niet zeggen. Maar ik denk dat ze wel gedacht hebben, hoe zal dat gaan? Nu ze weer achter de veilige muren van Jeruzalem zaten. Dan zaten ze nog niet achter de veilige muren van Gods trouw. Dat is de bedoeling. Daar is de Heilige Geest voor nodig. De Heilige Geest die de Heere Jezus geeft. En die je hart inneemt. En die je aan God verbindt. Dan ga je van de Heere houden. Dan ga je alles in de Heere zien. Dan ga je het van de Heere verwachten. Ook vergeving van zonde. Vernieuwing van je leven. Dan ga je God liefhebben boven alles. En de naaste als jezelf. Dorst hebben. Waar heeft je leven nou echt behoefte aan? Aan die genade van de Heere die in onze tekst terugkomt. Als je namelijk leest in Nehemia 8, vers 11, het slot. De blijdschap van de Heere, die is uw sterkte. Blijdschap in de Bijbel is maar niet een gevoel. Zo van, laten we blij zijn, laten we uit ons dak gaan, zoals je tegenwoordig wel hoort. Hè? Een kick in je gevoel, nee. Blijdschap, zowel in het Oude Testament als ook het woord blijdschap in het Nieuwe Testament. Als je dat zou kunnen lezen, dan zit het woordje genade in het woordje blijdschap. Dus is de Heilige Geest nou de stroom van water in je hart geeft, het water van Gods genade, dan drink je uit de fontein van heil en van blijdschap. En dan merk je de sterkte van God heel dichtbij. Nou, dat is nou blij zijn. Goed spreken van God. Goed spreken van Gods genade. Ervaren dat de Heere ervoor gaat. Dat God niet loslaat wat hij begint. Dat zijn naam staat als een kasteel. Als dat van Amor. Dat de Heere goed is en goed doet. Jezus preekt het op het laatste dag van het feest. Hij heeft zelf ook een loofhut gebouwd, jongens en meisjes. Weet je wanneer? Aan het kruis. Toen hij daar helemaal open naar boven hing. Geen bescherming meer. Mensen spotten. De duivel die kwam ook nog op Golgotha eraan te pas. En God, die in kasteel Amerongen zijn naam laat staan als een huis. God trok zijn handen toen van het loofhutje van de Heere Jezus met eerbied gesproken af. Geen uitzicht meer naar boven, want God trok zijn handen van Jezus af, omdat hij beladen was met de schuld van Gods volk. Die mensen uit de tijd van Ezra en Nehemia en uit onze tijd. Maar Jezus, die zei toch vanuit zijn loofhut, mijn God, mijn God. Pas aan het einde van dat hij verlaten was door de Vader. Wat een Heere, hè? Nou, en daarom staat de naam van de Heere God als een huis. Dat heeft Christus verdiend. Hij was er dus buiten. En nu? Nu kan het voor die mensen uit Nehemia 8. En nu kan het voor jou en nu kan het voor mij. Nu is er plaats in dat kasteel. Weet je, tegenwoordig zijn er een hele hoop mensen die hebben dat kasteel helemaal niet nodig, die naam van de Heere God, want die kunt het allemaal zelf. Maar als er eens een keer wat komt, een erge ziekte of zo, of een ongeluk, dan gebruiken ze dat kasteel als een laatste hulp bij ongelukken. Dan willen ze opeens wel de poort binnen. Maar verder hebben ze de Heere niet nodig. Nee, zo is het loofhuttefeest niet bedoeld. Het gaat juist om een voortdurend vertrouwen op de Heere. Dat de Heilige Geest werkt in je hart. En als je dat voortdurende vertrouwen op de Heere hebt. Nou komt dan een keer de rivier zo hoog dat je moet vluchten. Dan ben je daar ook veilig. En welkom. Dan zorgt de Heere voor je. Want hij kent je en jij kent hem. God is goed. Zo leren kinderen van God de Heere kennen. Als een betrouwbaar bolwerk. Als een toevluchtsoord naar hem toe. En dan ben je zo dankbaar. Want dat geldt nou elke dag. Als het voor de wind gaat. Als je gewoon weer naar school gaat. Als je naar de kerk gaat. De sterkte van de Heere is er elke dag. En die is dan je blijdschap, je verwondering, want Heere, hoe is het mogelijk dat u zo met mij omgaat? Heere, hoe is het mogelijk dat u nooit zegt, en nou is het genoeg? Heere, hoe is het mogelijk dat uw naam vaststaat als een huis? kinderen, jongeren, ouderen. De blijdschap van de Heere, die is ons bolwerk. En elke keer als we er naartoe vluchten, leren we er meer van. Ontvangen we er meer van. En dat zal je dus ook merken in het leven. Dan leef je anders dan een wereldsmens. Die alleen leeft voor het halen, hebben, houden. Als je uit dit kasteel komt, als je uit deze Heere leeft in dankbaarheid, dan is je hart ingenomen door de Heilige Geest. Dan denkt je hoofd, zoals we zo meteen gaan zingen uit Psalm 119. En dan doet je hand zoals God wil dat je hand zal doen. Het delen van de gaven van de Heere. Dankdag in een loofhut. Hier voorbereiding. En als we eenmaal afgelost worden zoals zuster Velte, dan zullen we thuis komen in de hemel. En zullen we zien zoals God het bedoeld heeft. En reken erop dat het dan een dankdag zal zijn die nooit meer ophoudt. God de eer en wij eeuwig gelukkig. Amen. Laat ons samen danken en bidden. Heere, wat mogen we u danken dat uw naam staat als een huis, als een kasteel, als een bolwerk. En de bedoeling is dat wij er naartoe vluchten. Daarom wij alleen maar een loofhutje, ook al wonen we in mooie huizen, ook al hebben we een prachtige kerk. De houding van de loofhut, zicht op God naar boven, dat zicht moet open blijven. In afhankelijkheid van God, de schepper en de zaligmaker. Wat een wonder dat u dat in geduld geleerd hebt aan de mensen van Jeruzalem door Ezra en Nehemia. Dat u dat ook ten tijde van de Heere Jezus hebt laten preken uit zijn eigen mond. En dat hij aanbiedt om uit het levende water te laten drinken. We mogen u erkennen, Heere, voor uw trouw, dat u doorgaat met uw volk en kinderen, die in u mogen geloven en die afgelost worden om u eeuwig groot te maken. En wij bidden of u ook door de geslachten heen verder wilt werken, ook in de kinderen, in de jongeren, zodat er een nieuwe generatie komt die ook blijdschap in een loofhut kent, omdat God van boven hen bewaakt en zij een oogje op de Heere hebben in liefde en geloof. Wat zijn we arm, o God, als wij in onze bunkertjes onszelf opsluiten, denkend dat we zo zullen overleven. Wat wijs van u, dat u de afhankelijkheid geeft van uw almachtige en blijvende genade. Wij denken aan die mensen die biddag hebben gevierd, maar eigenlijk niet zo goed dankdag kunnen vieren als ze zien op wat er allemaal gebeurd is. Tegenslag op tegenslag misschien, onbegrepen wegen, moeite met mensen, pijn in het lichaam of pijn in de ziel. Daar willen we ook niet goedkoop en gemakkelijk over doen, Heren, want dat doet u zelf ook niet. Maar als we dan toch daarboven uit mogen kijken, dan kunnen we misschien niet danken voor wat we missen. Maar dan kunnen we wel danken, met bibberende stem misschien, dat u dezelfde bent gebleven, ook in uw ontferming en opzoekende liefde. Dat is zo groot. Het gaat niet in de eerste plaats om wat u geeft, maar om wie u bent. En daar mogen we u hartelijk voor erkennen, dat ge u zo hebt geopenbaard in de Heere Jezus en door de Heilige Geest, dat een zondaar bij u binnen mag komen en dan niet vastgeprikt wordt op zijn zonde, maar dan het verzoeningsbloed van de Heere Jezus ontmoet, waarin hij een nieuw mens wordt. Wij danken u, Heere, dat we zoveel van u ontvangen hebben, ook in de kerk, ook in het nieuwe gebouw, ook in de gemeenschap van de gemeente, in de gezinnen, alleengaanden, in de ambten, in de woordbediening, in al die vrijwilligers die meedoen en die zich altijd maar weer inzetten in de kerk en in de samenleving. En dat wij uit de overvloed van gaven sinds middag ook mochten doorgeven naar de mensen in nood, waar in de wereld ook. En dat u de diaconie ook wijsheid gaf om dat steeds voor ons te bedenken en aan ons duidelijk te maken. En dat u ook de collectezakken vulde doordat mensen gaven met liefde en uit overtuiging dat als je werkelijk biddag hebt gevierd en als je werkelijk de blijdschap van dankdag kent, dat je dan ook niet vastzit aan de dingen van deze wereld, maar dat je ze te leen krijgt om ervan te genieten en ze door te geven aan anderen. Heren, we zijn dankbaar dat het onderwijs doorging, reformatorisch, christelijk onderwijs, dat onze kinderen opgevoed zijn thuis en op school in dat geloof van de afhankelijkheid van de loofhut. Zoek de Heren en leeft. En dat als we eens stil in de binnenkamer bij een open Bijbel zitten met u, maar ook op de fiets en op school, tijdens de gymles, op de catechisatie en in de kerk. Heren, wij zijn dankbaar dat hulpverleningsinstanties kinderen bereiken in arme landen van de derde wereld, waar honger is en ziekte, kledingnood, geen dak boven het hoofd. En dat wij mogen delen van onze overvloed. om in hun nood te voorzien. Heren, aanvaard onze dank daar ook voor. En tegelijk moeten we ook belijden dat het nog veel te weinig is. Dat wij vaak ook zo egoïstisch zijn. En in de eerste plaats aan onszelf denken. Wat blijft het nodig? Dat voorlezen uit de wet zoals Ezra deed. En dat prediken zoals de Heer Jezus deed. Om daar persoonlijk uit te drinken. En te ontvangen wijsheid om u te dienen. Heren, we zijn dankbaar dat we in dit land nog alles kunnen kopen en dat er voedsel genoeg is, al is er ook een economische teruggang. En dat is voor mensen die het voelen in hun zaken doen en in hun portemonnee soms heel nijpend. We geloven toch dat het ook onder uw voorzienigheid valt, heren. En wij bidden of we er persoonlijk en als land en volk nog iets uit zouden mogen leren. Het gaat erom dat we afhankelijk zijn, niet van de harde euro, maar dat we afhankelijk zijn van de tere genade. Werk dat in het leven van uw volk en versterk het. Maar wil ook uitbreiden die scharen van mensen die een oog op de kasteelheer hebben, op hem vertrouwen en leren zeggen, de Heere is goed. Hij is ter bescherming van degenen die door de moeite gaan en hij kent degenen die op hem vertrouwen. Zo krijgt uw volk u in het oog, Heere, en in het hart, omdat u hen zo in het oog hebt en in het hart houdt. Wij danken u dat we rustig dankdag kunnen houden, vanmiddag en vanavond. Geleid ons verder, zegen de kinderen, ook als ze niet alles begrijpen uit de preek, dat ze toch een indruk mogen overhouden van de goedheid van God. En laten wij ons loofhutje maar bouwen, elke dag weer. Open naar boven. Ziende op u de Heere en zo vol vertrouwen het leven doorgaan op zondag en door de week. Vergeef ons onze zonden, ook in het tekortschieten van de dankbaarheid. En wilt u de dankbaarheid van uw volk ontvangen in de dankende hoge priester, de Heere Jezus Christus. U ter eer en ons tot zaligheid uit genade. Amen. Wij gaan nu collecteren onze dankdaggaven. Dat mag best wat zijn. Ieder moet geven wat zijn hart hem ingeeft. En wij collecteren in de eerste en de tweede rondgang voor de kerk. En bij de uitgang voor het bouwfonds. En we zingen aansluitend nog uit Psalm 68 vers 10. Gelooft zij God met diepst ontzag. Verheft uw harten tot God en draagt mee de zegen van de Heere. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.